Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid hebben om even een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ook vandaag zullen we de mogelijkheid hebben om te luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie die hij gegeven heeft op woensdag 27 januari en waar hij ook een deel mee kon verbonden zijn door Radio Vaticaan Live. Maar we hebben nog geen mogelijkheid gehad om een volledige samenvatting te geven van de catechese die de paus geeft op dat moment en daarin gaan we ons dus kunnen op concentreren. U zal ook de homilie horen die de paus had voorbereid voor de vespers die werden gevierd op het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus. Dat is ook het slot, zeg maar, van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. En deze viering die kon eigenlijk door Paus Franciscus niet worden geleid omwille van het feit dat hij dus getroffen is door opnieuw een pijnlijke opstoot van ischias en daardoor verstek heeft laten gaan op verschillende belangrijke momenten. Hij heeft zich daarbij laten vervangen door kardinaal Kurt Koch en hij, de kardinaal dan, heeft de homilie voorgelezen die de paus eigenlijk had voorbereid voor deze gelegenheid. Ook daar zullen wij vandaag kunnen naar luisteren. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis. Dat is het eigenlijke werkterrein, zeg maar, van Paus Franciscus. En gaan we even kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we vooral naar donderdag 28 januari. De paus ontving onder meer de heer Davis M. Beasley, dat is de uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma. Ook ontving hij aartsbisschop Giacomo Morandi, secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer. Hij ontving monsignor Beniamino De Palma, aartsbisschop emeritus van Nola in Italië, en monsignor Francesco Mechice, hij is bisschop emeritus van Trapani, eveneens in Italië. En tot slot ontving hij ook professor Andrea Riccardi, de stichter van de gemeenschap Sant'Egidio. De jaarlijkse bijeenkomst tussen de leden van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog en het Bureau voor Interreligieuze Dialoog en Samenwerking van de zogeheten Wereldraad der Kerken diende online plaats te vinden en dat wel op 19 en 20 januari. En dit natuurlijk omwille van het feit dat er nog altijd die maatregelen zijn rond de COVID-19-pandemie. Naast een wederzijdse update, zeg maar, over de activiteiten van hun beide bureaus in 2020, dachten beide partijen na over effectieve manieren om een document dat ze hebben gepubliceerd, dat tijdens dus die uitdagende maanden van de COVID-19-pandemie gezamenlijk werd opgesteld om die concreet te gaan beleven. En u hoorde al over dat document Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity, A Christian Call to Reflection and Action During COVID-19 and Beyond. Wat eigenlijk de bedoeling was om een gezamenlijke document op te stellen hoe de christelijke gemeenschap zou omgaan met de wereld na de COVID-19-pandemie. Dat document, dat deel uitmaakt van een reeks gezamenlijke publicaties, getuigt van de vriendschap en de samenwerking gedurende meer dan 40 jaar in een ecumenisch engagement voor interreligieuze dialoog. Eerdere gezamenlijke projecten waren onder meer interreligieus huwelijk, dat was van 1994 tot 1997, interreligieus gebed van 1997 tot 1998, Afrikaanse religiositeit van 2000 tot 2004, christelijke getuigenis in een multireligieuze wereld van 2006 tot 2011 en dat zat ook onderwijs en onderwijs voor vrede in 2019. De bijeenkomsten die steeds tijdens de gebedsweek voor de eenheid van de christenen worden gehouden, geven uitdrukking aan de verbintenissen van beide instellingen om te groeien in ecumenische gemeenschap en om de gezamenlijke inspanningen ter bevordering van de interreligieuze dialoog te intensiveren door middel van een bredere ontvangst en uitvoering van de documenten die ze publiceren. En dus in het bijzonder dat document over interreligieuze solidariteit, wat een van de laatste documenten is die ze publiceerden. Zoals ik u daarnet kon melden, was het de voorzitter van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid onder de Christenen, dat is kardinaal Kurt Koch, die in de basiliek van de heilige Paulus buiten de muren voorging in de viering van de Tweede Vespers, dat is het avondgebed op het feest van de bekering van de heilige Paulus. En dat ter afsluiting van de 54ste week, gebedsweek, voor de eenheid van de christenen. Onder het thema Blijf in mijn liefde, gij zult veel vrucht dragen. Uiteraard waren er ook vertegenwoordigers van de andere in Rome aanwezige kerken en kerkgemeenschappen aanwezig en deelden dan ook in die viering, in dat gebedsmoment. De kardinaal had de mogelijkheid om de homilie, die Paus Franciscus eigenlijk had voorbereid voor deze gelegenheid, om die voor te lezen tijdens de viering en het bidden van de Vespers. We gaan luisteren naar deze homilie, die dus gebracht werd door kardinaal Kurt Koch ter gelegenheid van het besluit van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen.
Sono lieto di leggere l'omelia che il Santo Padre ha preparato per noi e noi rimaniamo uniti in preghiera con il Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, rimanete nel mio amore.
Blijf in mijn liefde. Jezus verbindt dit verzoek met het beeld van de wijnstok en de takken. De ranken, het laatste dat hij ons in de evangeliën aanbiedt. De Heer zelf is de wijnstok, de ware wijnstok, die de verwachtingen niet beschaamt, maar trouw blijft in de liefde en nooit faalt, ondanks onze zonden en onze verdeeldheid. In deze wijnstok die Hij is, zijn wij allen die gedoopt zijn, als ranken geënt, dat we zeggen dat wij alleen kunnen groeien en vrucht dragen wanneer wij met Jezus verenigd zijn. Vanavond kijken we naar deze onontbeerlijke eenheid die meerdere niveaus kent. Denkend aan de wijnstok, zouden wij ons de eenheid kunnen voorstellen die bestaat uit drie concentrische ringen, zoals die van een stam. De eerste cirkel, de binnenste, is het blijven in Jezus. Dit is waar ieders reis, weg naar eenheid, begint. In de snelle en complexe realiteit van vandaag is het gemakkelijk om de weg kwijt te geraken. Getrokken door duizend onderdelen. Velen voelen zich gefragmenteerd van binnen, niet in staat om een vast punt te vinden, een stabiele orde in de veranderlijke omstandigheden van het leven. Jezus toont ons het geheim van stabiliteit door in Hem te blijven. In de tekst die we hebben gehoord, herhaalt Hij dit begrip 7 keer. Want Hij weet dat wij zonder Hem niets kunnen doen. Hij toonde ons ook hoe wij dit moeten doen door ons een voorbeeld te geven. Iedere dag trok Hij zich terug op een verlaten plaats om te bidden. We hebben gebed nodig, zoals water om te leven. Persoonlijk gebed, samen zijn met Jezus, aanbidding, is het wezenlijke van in Hem blijven. Het is de weg om alles wat in ons hart is, hoop en vrees, vreugd en smart, in het hart van de Heer te leggen. Maar bovenal, gecentreerd in Jezus in gebed, ervaren wij zijn liefde en ons bestaan put daar het leven uit, zoals de rank die sap haalt uit de stam. Dit is de eerste cirkel, de eerste eenheid, onze persoonlijke integriteit, het werk van de genade die wij ontvangen door in Jezus te blijven. De tweede cirkel is de eenheid met de christenen. We zijn ranken van dezelfde wijnstok. We zijn communicerende vaten. Het goede en het kwade dat ieder doet, wordt over de anderen uitgestort. In het geestelijk leven is er een soort wet van de dynamiek. In de mate dat wij in God blijven, komen wij dichter bij anderen. En in de mate dat wij dichter bij anderen komen, blijven wij in God. Het betekent dat als wij tot God bidden, in de geest en in waarheid, de noodzaak ontstaat om anderen te beminnen. En anderzijds, dat als wij elkaar beminnen, God in ons blijft.
Che si amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. La preghiera non può.
Gebed kan alleen tot liefde leiden, anders is het een dwaas ritueel. In feite is het niet mogelijk Jezus te ontmoeten zonder zijn lichaam dat uit vele leden bestaat, evenveel als er gedoopte mensen zijn, ook te ontmoeten. Als onze aanbidding oprecht is, zullen wij groeien in liefde voor allen die Jezus volgen, onafhankelijk van de christelijke gemeenschap waartoe zij behoren, want ook al zijn zij niet van ons, ze zijn wel van Hem.
Dalla comunione cristiana a cui appartengono. Perché, anche se non sono dei nostri, sono suoi.
We zien echter dat het niet gemakkelijk is om onze broeders en zusters lief te hebben, omdat hun fouten en tekortkomingen onmiddellijk opduiken en de wonden van het verleden naar boven komen. Hier worden wij geholpen door het optreden van de Vader, die als een deskundige landbouwer goed weet wat hij moet doen. Iedere rank die in mij geen vrucht draagt, hakt hij af. En elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, zodat hij meer vrucht mag dragen. De Vader snijdt af en snoeit. Waarom? Want om te kunnen liefhebben, moeten wij ontdaan worden van alles wat ons op een dwaalspoor brengt. In onszelf doet kijken, waardoor we geen vrucht kunnen dragen. Laten we dus de Vader vragen om de vooroordelen over anderen en de wereldse gehechtheden die de volledige eenheid met al zijn kinderen belemmeren van ons af te snijden. Aldus gezuiverd, in de liefde, zullen wij de aardse hindernissen en belemmeringen uit het verleden, die ons thans afleiden van het evangelie, op de tweede plaats weten te stellen. De derde cirkel van eenheid, de breedste, is de gehele mensheid. En we kunnen hier nadenken over de werking van de Heilige Geest. In de wijnstok die Christus is, is Hij het sap dat alle delen bereikt. Maar de Geest waait waarheen Hij wil en waar Hij wil om ons terug te leiden naar eenheid. Hij leidt ons ertoe te beminnen, niet alleen degenen die van ons houden en denken zoals wij, maar iedereen, zoals Jezus het ons heeft geleerd. Hij maakt ons in staat onze vijanden en het onrecht dat ons wordt aangedaan te vergeven. Hij spoort ons aan om actief en creatief te zijn in de liefde. Het herinnert ons eraan dat onze naasten niet alleen degenen zijn die onze waarden en ideeën delen, maar dat wij geroepen zijn naasten te zijn van allen, barmhartige Samaritanen van de kwetsbare, de arme en lijdende mensheid. Zoveel lijden vandaag de dag. Dat in de straten van de wereld ligt en die God met mededogen wil aanraken. Mogen de Heilige Geest, de voorbrenger van de genade, ons helpen om te leven in belangeloosheid, om te beminnen, ook wie ons niet bemint. Want het is in zuivere en belangeloze liefde dat het evangelie vrucht draagt. Aan de vruchten herkennen wij de boom. Aan de gratuite liefde herkennen wij of wij tot de wijnstok die Jezus is behoren. Zo leert de Heilige Geest ons de concreetheid van de liefde jegens al onze broeders en zusters, met wie wij dezelfde mensheid delen, die mensheid die Christus op onverbrekelijke wijze met zich heeft verenigd, door ons te zeggen dat wij Hem altijd zullen vinden in de armsten en meest behoeftigen. Door hen samen te dienen, zullen wij onszelf als broeders en zusters herontdekken en in eenheid groeien. De Geest, die het aanschijn der aarde vernieuwt, spoort ons ook aan zorg te dragen voor het gemeenschappelijke huis, moedige keuzes te maken over de manier waarop wij leven en consumeren. Want het tegenovergestelde van vrucht dragen is uitbuiting. En het is onwaardig de kostbare middelen te verspillen die zoveel ontberen.
Ed è indegno sprecare le preziose risorse di cui tanti sono privi. Lo stesso spirito,
dezelfde geest, artefice del cammino ecumenico, auteur van de ecumenische reis, heeft ons vanavond geleid om samen te bidden. En nu wij de eenheid ervaren die ontstaat wanneer wij ons met één stem tot God richten, wil ik allen danken die tijdens deze week hebben gebeden en zullen blijven bidden voor de eenheid van de christenen.
E continueranno a pregare per l'unità dei cristiani.
Ik richt mijn broederlijke groeten aan de vertegenwoordigers van de hier verzamelde kerken en kerkelijke gemeenschappen. aan de jonge orthodoxen en oosters-orthodoxen die in Rome studeren, met steun van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid van de christenen, aan de professoren en studenten van het Ecumenisch Instituut van Pose, die naar Rome hadden moeten komen zoals in voorgaande jaren, maar dat niet konden vanwege de pandemie en ons volgen via de media. Geliefde broeders en zusters, laten wij verenigd blijven in Christus. Mogen de Heilige Geest, uitgestort in onze harten, ons doen gevoelen dat wij kinderen van de Vader zijn, broeders en zusters onder elkaar, broeders en zusters van de ene mensenfamilie. Mogen de Allerheiligste Drie-eenheid, gemeenschap van liefde, ons doen groeien in eenheid.
La Santissima Trinità, comunione d'amore, ci faccia crescere nell'unità.
De prachtige homilie die Paus Franciscus had voorbereid voor dit moment, een moment van eenheid onder de christenen, ook in, ja, zal maar zeggen, omstandigheden die alles behalve gemakkelijk zijn.
Welkom bij Radio Maria.
En zo kunnen we nog even luisteren naar Paus Franciscus, dus tijdens de generale audiëntie van woensdag 27 januari, waar de paus verder gaat in reeks ook over het gebed, maar in de bijzondere aandacht heeft voor de zondag van het woord die we hebben gevierd, vorige zondag tijdens de derde zondag door het jaar. We luisteren naar Paus Franciscus tijdens deze catechese.
Torelle, buongiorno. Oggi vorrei soffermarmi sulla preghiera che possiamo fare.
Vandaag wil ik de aandacht vestigen op het gebed dat wij kunnen verrichten met een passage uit de Bijbel als uitgangspunt. De woorden van de Heilige Schrift zijn niet geschreven om gevangen te blijven op papyrus, perkament of papier, maar om te worden ontvangen door een persoon die bidt, waardoor ze ontkiemen in zijn of haar hart. Gods woord gaat naar het hart. De catechismus bevestigt het. Het lezen van de Heilige Schrift moet gepaard gaan met gebed. De Bijbel kan niet gelezen worden als een roman, opdat het gesprek tussen God en de mens zou kunnen plaats hebben. Dat is hoe het gebed je leidt, want het is een dialoog met God. Dat vers uit de Bijbel is ook voor mij geschreven, eeuwen en eeuwen geleden, om mij een woord van God te brengen. Het is geschreven voor ieder van ons. Deze ervaring overkomt alle gelovigen. Een schriftgedeelte dat ik al zoveel keer heb gehoord, spreekt op een dag plotseling tot mij en verlicht een situatie waarin ik leef. Maar het is nodig voor mij die dag om daar te zijn, op de afspraak met het woord, om daar te zijn, luisterend naar het woord. Elke dag komt God langs en zaait een zaadje in de grond van ons leven. En we weten niet of hij vandaag dorre grond, braamstruiken of goede grond zal vinden die dat zaad kan doen groeien. Het hangt van ons af, van ons gebed, van of we met een open hart de schrift benaderen, opdat zij voor ons het levend woord van God mag worden. God gaat voortdurend door de Heilige Schrift heen. En ik wil teruggaan naar wat ik vorige week zei, wat Sint Augustinus zei. Ik vrees de Heer als hij voorbij gaat. Waarom angst? Angst dat ik niet naar hem luister, dat ik het eigenlijk niet besef dat het de Heer is die voorbij gaat. Door gebed vindt een nieuwe incarnatie van het woord plaats. En wij zijn de tabernakels waar de woorden van God willen worden ondergebracht en bewaakt om de wereld te kunnen bezoeken. En daarom moeten wij de Bijbel benaderen zonder bijbedoelingen, zonder het te willen uitbuiten. De gelovige zoekt in de Heilige Schrift niet steun voor zijn eigen filosofische of morele visie, maar omdat hij hoopt op een ontmoeting. Hij weet dat zij, die woorden, geschreven zijn in de Heilige Geest en dat ze daarom in diezelfde geest moeten worden verwelkomd, begrepen, opdat ontmoeting kan plaatsvinden. En het stoort mij een beetje als ik christenen bijbelversen hoor opzeggen als papegaaien. Oh, de Heer zegt en hij wil het zo. Maar heb je een ontmoeting met de Heer, met dat vers uit de Bijbel? En het is niet enkel een probleem van het geheugen. Het is een probleem van het geheugen van het hart. Datgene wat je opent voor de ontmoeting met de Heer. En dat woord, dat stukje, leidt je naar de ontmoeting met de Heer. En daarom lezen wij de Heilige Schrift, zodat zij ons lezen. Het is een genade om zichzelf te kunnen herkennen in een of ander personage, in die of die situatie. De Bijbel is niet geschreven voor een generieke mensheid, maar voor ons, voor mij, voor u, voor mannen en vrouwen van vlees en bloed. Mannen en vrouwen die een naam hebben, zoals ik, zoals u. En het woord van God, dat doordrongen is met de Heilige Geest, wanneer dit ontvangen wordt met een open hart, dan laat het de dingen niet bij het oude, nooit. Het verandert iets. En dat is de genade en de kracht van het woord van God. De christelijke traditie is rijk aan ervaringen en beschouwingen over het gebed met de Heilige Schrift. Met name de methode van de Lectio Divina, die in een monastieke omgeving is ontstaan, maar nu ook door christenen in parochies wordt beoefend, heeft vaste voet gekregen. Het gaat er in de eerste plaats om de Bijbelse passage aandachtig te lezen. Ik zou zeggen met gehoorzaamheid aan de tekst, om te begrijpen wat deze op zichzelf betekent. En dan gaat men in dialoog met de schrift, zodat die woorden een reden worden voor meditatie en gebed. Steeds trouw blijvend aan de tekst, begin ik mij af te vragen wat deze tot mij zegt. En dat is een delicate stap. We mogen niet vervallen in subjectieve interpretaties, maar we moeten deel uitmaken van het levende spoor van de traditie die ieder van ons verbindt met de Heilige Schrift. En de laatste stap van Lectio Divina is contemplatie. Hier maken woorden en gedachten plaats voor liefde, zoals tussen geliefden die elkaar soms zwijgend aankijken. De Bijbelse tekst blijft, maar als een spiegel, als een icoon die moet worden aanschouwd en zo hebben we dialoog. Door het gebed komt het woord van God in ons wonen en wij wonen in het woord. Het woord inspireert tot goede bedoelingen, ondersteunt onze handelingen, het geeft ons kracht, het geeft ons sereniteit. En zelfs wanneer het ons in een crisis zou brengen, geeft het ons vrede. Op slechte en verwarde dagen verzekert het het hart van een kern van vertrouwen en liefde die het beschermt tegen de aanvallen van de kwade, de boze. En zo wordt het woord van God vlees. En ik veroorloof mij deze uitdrukking te gebruiken. Het wordt vlees in hen die het verwelkomen in gebed. In de een of andere oude tekst komt de intuïtie naar voren dat de christenen zich zozeer met het woord vereenzelvigen dat zij, zelfs als ze alle Bijbels ter wereld zouden verbranden, het afgietsel nog zouden kunnen redden door de afdruk die het heeft achtergelaten op het leven van de heiligen. Dat is een mooie uitdrukking en gedachte. Het christelijk leven is tegelijkertijd een werk van gehoorzaamheid en creativiteit. Een goed christen moet gehoorzaam zijn, maar ook creatief. Gehoorzaam omdat hij luistert naar het woord van God. Creatief omdat hij de Heilige Geest in zich heeft die hem aanspoort om het in praktijk te brengen en het uit te voeren. Jezus zegt dit aan het einde van een van zijn parabels. Met de vergelijking, iedere schriftgeleerde die een leerling is geworden van het Koninkrijk der Hemelen, is als een huisvader die uit zijn schat, het hart, nieuwe en oude dingen haalt. De Heilige Schrift is een onuitputtelijke schat. Mogen de Heer ons allen toestaan om er meer en meer uit te putten door het gebed. Ik dank u. Duidelijke raadgeving van Paus Franciscus. Wanneer we de Heilige Schrift lezen, dan mogen we niet vergeten te bidden. Het is een ontmoeting met God, een ontmoeting met Jezus Christus. En dat woord is heel mooi, een ontmoeting. Eigenlijk moet er niets. We mogen gewoon zijn wie we zijn bij Jezus. En als we op die manier kunnen biddend de Heilige Schrift lezen, ontvangen in ons hart, het laten ontkiemen en zo tot contemplatie komen, het bijna zwijgend in de liefde zijn van God, dat is hetgene wat ons werkelijk kracht geeft en leven en hoop en vreugde en sereniteit, die we misschien in deze tijd wel nog meer zoeken dan anders. We gaan bidden samen met Paus Franciscus. Daar is het hoogste tijd voor geworden. We bidden samen het Angelus en daarna kom ik nog even bij u terug.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit gebedsmoment, samen met Paus Franciscus, kom ik nog heel kort bij u terug met nog twee nieuwtjes. Een heel triest nieuws. Eén, dat is kardinaal Jean-Claude Ollerich. Dat is de aartsbisschop van Luxemburg en ook voorzitter van de commissie van bisschoppenconferenties van de Europese Unie. Werd positief getest op het coronavirus en verblijft al enkele dagen eigenlijk in quarantaine. Gelukkig is zijn gezondheidstoestand wel stabiel. En hij deelde mee dat hij deelt in het lijden van de velen die de ziekte bestrijden en hun families. Laten we ook zeker niet vergeten om te bidden voor deze kardinaal. En dan geef ik u ook nog graag mee dat, zoals u misschien wel weet, eind december werd Kroatië getroffen door twee grote aardbevingen waar minstens 7 doden vielen en vele huizen verwoest raakten. Paus Franciscus die heeft een bedrag van 100.000 euro laten overmaken voor onmiddellijke hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen. En volgens de voorzitter van Caritas Kroatië zal dit gebruikt worden voor noodhulp aan inwoners van de regio Banja. Caritas Kroatië dankt de Heilige Vader voor zijn medeleven in gebed en materiële hulp, zodat de dakloze bewoners tijdelijk een veilige en warme kamer kunnen krijgen. Laten we ook zeker dan onze broeders en zusters in Kroatië niet vergeten in ons gebed. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik heb voor u wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan, met ook nog een benoeming die gebeurd is in een van de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Franciscus eerwaarde heer Francisco José Prieto Fernández benoemd tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van Santiago de Compostela in Spanje. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van het gebeuren in het leven van Paus Franciscus en in het Vaticaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.